Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd door God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 141 zingen wij het eerste en het tweede vers. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Wij noemden nu Psalm 141 en daarvan het eerste en het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Leviticus, het 16e hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Wij herzeggen nu Leviticus 16 tot en met het 19e vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 71. Ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid, vergeet in smaad, noch armoe, uw bevelen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We lezen Leviticus 16, vers 1 tot en met 19. En de Heere sprak tot Mozes, nadat de 2 zonen van Aaron gestorven waren, als zij genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren. De Heere dan zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige, binnen den voorhang, voor de verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan met een var, een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Hij zal de heilige een linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich gorden en met een linnen hoed bedekken. Dit zijn heilige klederen. Daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heeren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen, 1 lot voor de Heeren, 1 lot voor de weggaande bok. En dan zal Aaron de bok, op de welke het lot voor de Heeren zal gekomen zijn, toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal leven voor het aangezicht des Heeren gesteld worden. Om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaat. Aaron dan zal de var des zondoffers, die voor hemzelf zal zijn, toebrengen en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen. En zal de var des zondoffers, die voor hemzelf zal zijn, slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar voor het aangezicht des Heeren en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten, en hij zal het binnen den voorrang dragen. En hij zal dat reukwerk op de vuur leggen voor het aangezicht van de Heeren, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis bedekken, en dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van den var nemen, en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen, en voor het verzoendeksel zal hij 7 met zijn vinger van dat bloed sprengen. Daarna zal hij de bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten, en zal zijn bloed tot binnen in den voorrang dragen, en zal met het bloed doen gelijk als hij met het bloed van den var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan, om in het heilige verzoening te doen. Totdat hij zal uitkomen, alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heeren is uitkomen en verzoening van hetzelfde doen. En hij zal van het bloed van den var en van het bloed van de bok nemen en het doen rondom op de hoornen des altaars. En hij zal daarop van het bloed met zijn vinger 7 sprengen. En hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinheden der kinderen Israëls.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen zijn de versen 11 tot en met 19 uit Leviticus 16. Wij lezen nu alleen het 17e vers. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen. Totdat hij zal uitkomen, alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Gemeente, het gaat in dit gedeelte over de grote verzoendag. Ja, we zouden kunnen zeggen het bloedige gedeelte van de grote verzoendag. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats op de noodzaak van het reukwerk. In de tweede plaats op de verzoening door het bloed. En in de derde plaats op de rijkwijde van de verzoening. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de grote verzoendag. Drie gedachten. De noodzaak van het reukwerk, de versen 11 tot en met 13. Onze tweede gedachte, de verzoening door het bloed, de versen 14 tot en met 18. En onze derde gedachte, de rijkwijde van de verzoening. En dan lichten we even het 17e vers eruit, dat we zojuist aan u voorgelezen hebben, waarin we eigenlijk een samenvatting vinden van dit hele verzoeningswerk. De gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij de eerste 10 versen. Het gaat in Leviticus 16 over de grote verzoendag. De aanleiding in dit hoofdstuk was het offer dat Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, gebracht hebben. Maar dat is een offer dat voor de Heere niet kon bestaan. Het was vreemd vuur. Het kwam niet van het brandofferaltaar. En het had verschrikkelijke gevolgen. Nadab en Abihu werden verteerd. Maar jongens en meisjes, hoe dan? Hoe dan te naderen tot God? Wel, dat heeft de Heere hier aan Mozes en Aaron duidelijk gemaakt. In al die voorschriften waar Aaron als hoge priester aan moest voldoen, eer dat hij het heiligdom kon binnengaan. Vorige week hebben wij daarbij stilgestaan bij die voorbereidingen aan de kant van Aaron. Hoe hij zich moest reinigen, hoe hij heilige klederen aan moest, hoe hij offeranden moest voorbereiden. En in deze morgen willen wij stilstaan, gemeente, bij de eigenlijke verzoening. Zoals ik dat zojuist noemde, bij het bloedige gedeelte. En dat tot wij komen aan het wegzenden van die bok naar de woestijn. Daar zal het, als de Heer het geeft, de volgende keer over gaan. Aaron heeft die offers al afgezonderd, maar het moet ook komen tot een daadwerkelijke verzoening. Zo lezen wij in het 11e vers aan Aaron, dan zal de var des zondoffers die voor hemzelf zal zijn toebrengen. En voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen. En zal de var des zondoffers die voor hemzelf zal zijn slachten. Een var, een jong rund. Vorige week maakte ik onderscheid tussen de var en het jong rund. Maar een van de kategezanten wees mij er terecht op dat daar hetzelfde offer mee wordt bedoeld. Een var is een jong rund. Dus Aaron moest één offer voor zichzelf brengen, maar dat was wel het allergrootste offer van die dag. Namelijk een jong rund. En hij moest dat eigenhandig slachten. Heel aangrijpend. Jongens en meisjes, zo'n onschuldig dier. Hij moest dat doden met zijn mes, zodat het bloed uit dat dier gutste en hij moest het opvangen totdat het dier dood ter aarde neerviel. Waarom? Waarom? Dat dier heeft toch helemaal niets misdaan? Nee, dat dier niet, maar Aaron wel. En het is het is of Aaron of dat dier. Maar zonder bloedstorting kan er geen vergeving zijn. Dus als Aaron dat dier doorsteekt, dan belijdt hij daarmee dat hij des doods schuldig is. Dat doorsteken, dat moet hem gegaan zijn door merg en been. Het was alsof hij zichzelf doorstak. En deed hij het niet, dan kon hij geen hoge priester zijn. Het is het offer van de plaatsvervanging. Gemeente, dat had Aaron net zo hard nodig als het hele volk. En ik moet u ook vanmorgen zeggen, dat hebben ambtsdragers net zo hard nodig als de gehele gemeente. Hetzelfde offer, dezelfde verzoening, hetzelfde bloed hebben wij nodig. En als we daarvan iets beseffen op de preekstoel en bij het ambtelijk werk, dan zullen wij nooit boven u staan. Dan staan we altijd als een zondaar tussen de zondaren. In het besef dat wij ook alleen door bloed behouden kunnen worden. En wat is het nuttig en nodig als Gods ambtsdragers dat ook doorleven. Zodat ze weten uit eigen ondervinding de noodzaak daarvan, maar ook de kracht daarin. En nu moet hij met dat bloed van die var voor zichzelf verzoening doen in het heilige der heiligen. Maar jongens en meisjes, dat gaat zomaar niet. Dat gaat zomaar niet. Zelfs alleen met het bloed zal het niet gaan. Want dan zegt de Heere tegen Mozes, hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar voor het aangezicht des Heeren. Hij moet hetzelfde doen wat zijn beide zonen deden, namelijk een wierookvat nemen. En in dat wierookvat moet hij vuur doen. Niet het vuur, niet het gewone vuur, nee, het vuur van het brandofferaltaar. En als hij dat gedaan heeft, dan moet hij dat wierookvat in het heilige der heiligen neerzetten. En dan moet hij met zijn twee handen, moet hij het reukwerk scheppen. Twee volle handen van reukwerk, van welriekende specerijen. Dat reukwerk, dat was heel voorzichtig voorbereid naar des apothekers werk. U kunt het lezen in Exodus 30. Dat reukwerk, dat moest ook weer aan allerlei regels voldoen. Het moest bestaan onder andere uit zuiver wierook en het moest een juiste vermenging zijn. Jongens en meisjes, apothekers die kiepen niet zomaar alles door elkaar, maar die gaan heel voorzichtig te werk. En zo is het ook met dit reukwerk, dat was heel zorgvuldig bereid. En als iemand dat anders deed, of als iemand dat voor zijn eigen gebruik namaakte, dan moest hij afgesneden worden van de kinderen Israëls. Wat is dat reukwerk? Dat reukwerk, dat is een beeld van het gebed. Denk maar aan Psalm 41, 141, we hebben het samen gezongen. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Dus gemeente, ons gebed dient reukwerk te zijn. Ons gebed dient heel zorgvuldig samengesteld te zijn. Ons gebed mag niet zomaar een rommeltje zijn. Het moet een liefelijk reukwerk zijn in de neusgaten van de Heere. En wanneer is het dat? Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Nou, daar vinden we een antwoord op in onze Heidelbergse catechismus. Dat wij alleen de enige waarachtige God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Jongens en meisjes, een echt gebed, dat moet uit je hart komen. En in de tweede plaats staat er in de catechismus dat wij onze nood en ellendigheid grondig moeten kennen, zodat wij ons voor Gods aangezicht verootmoedigen. Een echt gebed, dat komt uit de diepte. En in de derde plaats, het echte gebed, dat is gegrond op de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Onze gebeden zullen alleen een reukwerk zijn als het gelegd mag worden op het reukaltaar van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Dus het offer moest samengaan met een reukwerk. Aaron heeft die beide handen vol met reukwerk. En dan gaat hij naar dat wierookvat in het heilige der heiligen en dan doet hij dat reukwerk in dat wierookvat op die vurige kolen. Wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Jullie hebben allemaal wel eens zo'n wierookstokje zien branden. En dan kringelt er van dat wierookstokje een wolkje omhoog. En als je nou twee handen vol hebt met reukwerk, wat zal er dan gebeuren? Nou, zeg je, dominee, dan gaat er niet een klein kringeltje omhoog. Maar als je twee handen vol met reukwerk aansteekt, dan komt er een hele nevel van rook. Ja, precies. En dat was ook de bedoeling. Het moest niet zomaar een heel klein kringeltje zijn, maar er moest als het ware een rookgordijn ontstaan. Kijk eens wat er gebeurt. Het hele heilige der heiligen, dat loopt vol met rook. Zodat je niet meer naar de andere kant kunt kijken. En dat was ook de bedoeling. En waarom moet dat gebeuren? Wel, we hebben gezien boven de ark, daar is de Shechina. En in de Shechina de kaboot, de heerlijkheid des Heren. En ook Aaron kan niet voor de heerlijkheid des Heren bestaan. Hij mag God niet zien. Want niemand kan God zien en leven. Zelfs de hoge priester mocht God niet zien. En als hij dat wel zou doen, hij zou sterven, dat staat hier. Zonder reukwerk zou hij sterven. Gemeente, dat maakt ons opnieuw duidelijk de ongenaakbaarheid van de heilige God. En dat niet alleen voor de gewone mensen en dat niet alleen voor de gewone priesters, maar zelfs voor de hoge priester Aaron, die ook een zondig mensenkind deed. En die geen verzoening kon doen voor het volk in zichzelf. Met Christus is het anders, dat weten we. Maar Aaron deed dit ten behoeve van het volk. In Hebreeën 9 kunnen we lezen hoe dat deze ceremonie in Christus wordt vervuld. Het werk van de hoge priester was offeren, bidden en zegenen. Bidden dus ook. En zo is de Heer Jezus ingegaan met zijn reukwerk in het binnenste heiligdom, nadat hij zichzelf als een brandoffer geofferd had. En wat is dan de reukschaal die de Heer Jezus gezet heeft in het binnenste heiligdom? Dat is zijn hoge priesterlijke gebed. We vinden daarvan een voorbeeld in Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. Dat heeft de Heer Jezus hier nagelaten. Dat is zijn wierookvat. Dat heeft hij gebracht in het binnenste heiligdom. En daarvan zegt de apostel, die ook ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Hij bidt in het binnenste heiligdom voor zijn volk. En gemeente, beseffen wij dat wij zo'n voorbidder nodig hebben? Beseffen wij dat wij het hemelse heiligdom niet kunnen naderen? Kijk, er zullen veel mensen geweest zijn in Israël, jongens en meisjes, die dachten, ja, de grote verzoendag. En die waren er verder met hun gedachten niet echt bij. Maar ik geloof dat er ook mensen geweest zijn in Israël die niet in het heiligdom mochten komen, die beseften waarom zij er niet mochten komen en die als het ware van seconde tot seconde die hoge priester gevolgd hebben in zijn werkzaamheden. Omdat ze wisten, hij doet het voor het volk. En alleen in die hoge priester zal God ons kunnen aanzien. Zelfs ons gebed telt niet mee. Zelfs onze gebeden kunnen niet liefelijk zijn voor de Heere, als ze niet gelegd zijn op het altaar van zijn verdiensten. Tot in de allerkleinste bijzonderheden wordt dat priesterwerk, dat hoge priesterlijke werk van Christus, afgebeeld. En het moet ook vandaag nog gepredikt worden. Zodat wij beseffen, gemeente, er is geen toegang. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Deze hoge priester hebben wij allen onmisbaar nodig om met God verzoend te worden. We gaan naar onze tweede gedachte, de verzoening door het bloed. Nadat het heilige der heiligen volgelopen is met het reukwerk, moet de hoge priester het heilige der heiligen weer verlaten. Moet hij terug naar het brandofferaltaar. En daar moet hij het bloed gaan halen van de var die hij al geslacht heeft. En straks ook van de bok die nog geslacht moet worden. En gemeente, dan voltrekt zich die verzoening in 4 stadia. Het is misschien best wel moeilijk als zo'n hoofdstuk gelezen wordt. Dat had ik zelf ook. Dan denk je, wat staat er toch allemaal? En dat moet je onderzoeken om te weten hoe het nu precies is toegegaan. Die verzoening die voltrekt zich in 4 stadia. En het eerste stadium is dat die hoge priester verzoening moet doen met het bloed van de var, het jonge rund, voor zichzelf. Hij haalt die schaal met bloed die hij opgevangen heeft. Hij gaat terug naar het voorhangsel. Hij schuift het voorhangsel opzij. Hij stapt in de ruimte vol met wierook. En hij doopt zijn vinger in het bloed. En hij besprengt met die ene vinger 1 keer het altaar. Die bloeddruppels, jongens en meisjes, die vallen op het gouden verzoendeksel. Dat gouden verzoendeksel is een gouden plaat die bovenop die gouden kist ligt, de ark. En die gouden plaat is 1 met die gouden gerubs die daarop staan. En onder die gouden plaat, daar liggen Gods geboden. Daar liggen de 2 tafels die de Heere aan Mozes heeft gegeven. En die 2 tafels van de wet, die klagen de hoge priester aan. Want hij is een zondig mensenkind. Die wet die moet hem verdoemen. Maar nu sprengt hij bloed op het verzoendeksel, betalend bloed, zodat de wet kan zwijgen, zodat de wet hem niet hoeft te doden. En dat verzoendeksel, dat is als het ware de stoel van God, dat is de troon van God. Zo kan Aaron naderen tot de troon van God. Ja, daar staat hier dat hij verzoening moest doen aan de oostzijde. En als je dat onderzoekt, wat betekent dat nu? Dan laat dat eigenlijk zien dat hij op de drempel heeft gestaan van het heilige der heiligen. Hij mocht er dus niet vrijmoedig helemaal inlopen en hij mocht niet helemaal rondlopen. Nee, hij moest het doen aan de oostzijde. En dat is de zijde die het meest dicht is bij het voorhangsel. Hij mocht dus net het heilige der heiligen ingaan en dan met zijn vinger verzoening doen voor zichzelf. In alle ootmoedigheid. In het besef dat er zonder bloedstorting ook voor hem persoonlijk geen vergeving was. Wat een les voor deze ambtsdrager. Wat een les voor ons als ambtsdragers, dat wij niet nuttig kunnen zijn, dat we zelf zondaren zijn, dat wij Gods naam niet aan kunnen roepen, dat wij niet tot zegen kunnen zijn, dan alleen in de weg van de verzoening die wij nodig hebben. En nadat hij dat gedaan had, 1 keer op die gouden verzoendeksel, moest hij daarna met die vinger 7 keer sprengen voor het gouden verzoendeksel. Dat is op de grond. Voor de ark des verbonds. En waarom moest hij dat doen? Wel, dat eerste sprengen dat zag op zijn persoonlijke zonde. En dat tweede sprengen dat moest gebeuren vanwege zijn ambtelijke zonde. Want alleen al door daar te verschijnen had hij het heilige der heiligen verontreinigd. En moest er verzoening gedaan worden voor alles wat hij deed. Dat is het eerste. Ik heb gezegd, jongens en meisjes, er waren 4 trappen. Nadat die hoge priester voor zichzelf verzoening gedaan had, nu pas kon hij als hoge priester optreden voor het volk. Dan komt het tweede gedeelte van de verzoening. Dan moet hij het heilige der heiligen weer verlaten. En dan moet hij de bok gaan slachten. Er waren 2 bokken, hebben we gehoord, 2 geitenbokken. Ten zondoffer. Er was geloot en die ene bok die moest sterven, dat was de bok voor Yahweh. En die andere bok, daar gaan we het volgende keer over hebben. Maar hij moest die ene bok ten zondoffer gaan halen. En wanneer was die bok een zondoffer? Als de hoge priester de zonde van het volk had overgedragen op die bok. Dus in gedachten dan zien wij hoe hij zijn hand legt op de kop van dat dier. En dat maakt dat dier tot een plaatsvervangend offer. Dat dier dat krijgt de zonde van het volk op zich. Dat dier dat gaat sterven in plaats van het volk. En dat laat zien, niet alleen die hoge priester heeft de doodstraf verdiend, maar dat volk heeft ook de doodstraf verdiend. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dan moet hij ook dat bloed opvangen. En dan moet hij ook met dat bloed ingaan in het heilige der heiligen. En met dat bokkenbloed gebeurt hetzelfde wat net met het bloed van de var gebeurd is. Maar dat bloed van de var, dat was voor hemzelf. En dat bloed van de bok, dat is voor het volk. Dit was de bok voor Yahweh. Heren met allemaal hoofdletters. En waarom moest die bok dan sterven voor Yahweh? Wel, het is vanwege de deugden van God. Gods deugden staan niet toe dat er geen bloed wordt gesprengd. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. De Heere kan dat volk niet sparen buiten het bloed. En daarom moet ook voor dat volk gesprengd worden. Weer op dezelfde wijze. Hij sprengt 1 keer op het verzoendeksel. En hij sprengt 7 keer voor het verzoendeksel. Zodat waar kan worden wat we samen gezongen hebben uit Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Nooit kunnen die deugden van God tevreden zijn. Als er geen plaatsvervangend offer is. En dan krijgen we de derde trap van de verzoening. Wat is die derde trap van de verzoening? Wel, Aaron moest niet alleen verzoening doen voor zichzelf. En Aaron moest niet alleen verzoening doen voor het volk. Maar Aaron moest ook verzoening doen voor het heiligdom. Hij moest ook verzoening doen voor het reukofferaltaar. Want de volgende, de derde verzoening uit het 16e vers, die vindt plaats in het heilige. Nu is Aaron 2 keer geweest in het heilige der heiligen. En nu gaat hij naar het heilige, jongens en meisjes, waar het reukofferaltaar staat. En dan moet hij met het bloed van de bok, moet hij 7 keer sprengen. 1 keer sprengen aan de hoornen van het reukofferaltaar. En 7 keer sprengen voor het reukofferaltaar op de grond. Waarom? Waarom moest dat gebeuren? Omdat het heiligdom ontheiligd is. Ja, zult u zeggen, maar er is nog nooit een mens in dat heiligdom geweest. Alleen de priesters mochten daar komen. De gewone mensen mochten daar nooit komen. En toch, al mochten zij er niet komen, heeft het al verzoening nodig, omdat het staat in het midden van een zondig volk. Je zou kunnen zeggen, de zonde van het volk die zit in de lucht. De zonde van het volk die zit in de dampkring. De zonde van het volk die dringt zelfs de meest heilige plaatsen door. En daarom, er moet verzoening gedaan worden, ook voor de allerheiligste verrichtingen. Anders kan God dat reukwerk helemaal niet aanzien. Kijk maar, het staat er waarom dat hij dat moest doen. Er staat dat hij dat moest doen vanwege de overtredingen en de onreinheden der kinderen Israëls. Dat is wat. Alles is verontreinigd. Niet alleen de mensen zijn verontreinigd, niet alleen de hoge priester is verontreinigd, niet alleen het volk is verontreinigd, maar zelfs het heilige is verontreinigd. Zelfs het reukaltaar is verontreinigd. En welke les is dat vandaag? Gemeente, wij hebben verzoening nodig over de allerheiligste verrichtingen die wij doen. De preekstoel is verontreinigd. De kerk is verontreinigd. Het avondmaal is verontreinigd. De doop is verontreinigd. De prediking is verontreinigd. Al die heilige dingen waar mensen mee bezig zijn, ook al doen ze dat met de beste bedoelingen, hebben reiniging nodig. Overal kleeft de zonde aan. Oh, ik hoop dat we dat beseffen in deze lijdenstijd, gemeente. Verzoening, dat is een veelomvattende zaak. Verzoening, dat betreft niet alleen de buitenkant, maar verzoening, dat betreft werkelijk alles. Ook als het gaat over de eredienst, ook als het gaat over uw gebeden, als het gaat over de meest heilige verrichtingen, omdat wij zondige mensen zijn. En God kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Dat is de derde trap van de verzoening. En dan krijgen we nog een vierde trap van de verzoening, en dat is het brandofferaltaar. Maar stond het brandofferaltaar, jongens en meisjes, dat stond nog een stapje terug. Dat stond in het voorhof. Voorhof brandofferaltaar, het heilige reukofferaltaar, het heilige der heiligen, de ark des verbonds. Dus je ziet, Aaron gaat van het heilige der heiligen naar het heilige en van het heilige naar het voorhof. En dan moet hij daar in het voorhof verzoening doen, ook over het brandofferaltaar, het 18e vers. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heren is, dat is het brandofferaltaar, uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal van het bloed des altaars, en hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen, en het doen rondom de hoornen des altaars. En hij zal daarop van dat bloed met zijn vinger 7 maal sprengen. En hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinheden der kinderen Israëls. Dus hij moet het bloed van de var en van de bok, van allebei. Dus het gaat over de hoge priester zelf en het gaat over het volk. Moest hij 1 keer sprengen aan de hoornen, de 4 hoornen van het altaar. En 7 keer op het altaar. En dit keer niet op de grond. Waarom niet? Omdat de grond van de voorhof was niet heilige grond zoals de grond van het heilige. Dit is buiten het eigenlijke heiligdom. Dit is de plaats waar het volk mocht komen. Beider bloed is nodig tot verzoening. En al die verzoenende handelingen, gemeente, die liggen nou allemaal begrepen in dat ene offer van de Heere Jezus Christus. De Heere heeft het Joodse volk tot in detail toe laten zien waar dat offer nu voor nodig was. Opdat ze zouden gaan verlangen naar de Heere Jezus Christus. Opdat ze zouden beseffen dat ze die verzoening nodig hadden. ambtelijk, persoonlijk, maar ook in al de heilige dingen die zij verrichten. Verzoening, dat is niet zomaar een simpele zaak. Je wordt er koud van soms hoe mensen over het naderen tot God en de verzoening met God spreken, alsof dat de meest eenvoudige zaak is op deze aarde. Maar de Heere heeft uit laten beelden, gemeente, dat is niet niks. Naderen tot God om met hem verzoend te zijn, dat kan alleen in de weg van betaling. Dat kan alleen in de weg van voldoening. En niet alleen een onbekeerd mens heeft daar eigenlijk geen zicht op, maar ook Gods kinderen niet. De discipelen die toch al deze inzettingen kenden, die waren er ook nog zo blind voor. Dat zij de toepassing daarvan in hun eigen leven moesten hebben. En daarom is dat onderwijs zo nodig. En daarom is ook die ceremoniële dienst voor ons, hoewel wij die ceremonieën niet meer behoeven te doen, maar toch nuttig. Zodat ook wij zien wat toen nodig was, dat is ook nu nodig. God is niet veranderd. Wij zijn niet veranderd. Dus hetzelfde is nodig. Verzoening van onze onreinigheden. We gaan naar onze derde gedachte, de rijkwijden van de verzoening. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 66 en daarvan het 7e en het 10e vers. Ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. En het 10e, God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid. Psalm 66 vers 7 en vers 10.
Thank you.
Onze derde gedachte, de rijkwijde van de verzoening. We hebben het 17e vers even laten rusten, omdat juist in dat 17e vers, wat daar zomaar tussendoor staat, zo'n prachtige samenvatting wordt gegeven van dat werk van de hoge priester. Een gemeente van de hoge priester alleen. We hebben daar vorige keer de nadruk op gelegd. Er staat hier ook, en geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Geen mens. Niemand is erbij. Niemand voegt iets toe. Zelfs de gewone priesters mochten er niet bij zijn. Eerst moest de hoge priester zijn werk verricht hebben. De hoge priester doet het alleen. En als er nou iemand komt om te helpen, jongens en meisjes. Ik kan me voorstellen dat er iemand is die wil wel assistent van die hoge priester zijn. Die zegt, nou dat is zoveel werk, hoge priester. Want dat is wat, de twee dieren slachten, bloed opvangen en het heen en weer lopen. Dat is zoveel te doen. Is er niet een assistent die helpen kan? Nee, dat mocht niet. Niemand mocht in het heiligdom zijn. Alleen de hoogpriester mocht naderen tot God. En dat alleen op deze wijze. Hij moest het werk der verzoening alleen doen. Wat een les. De Heer Jezus had een assistent. Simon Petrus, die wilde de Heer Jezus wel helpen. Hij zegt, dat hoeft u niet allemaal alleen te doen dan. Nee, ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan. Ik ben bereid om met u te sterven. Ik ben bereid om met u in de dood te gaan. Nou, het was achteraf allemaal maar grootspraak, want zo bereid was Simon Petrus niet. Maar doordat hij de assistent van de Heere Jezus wilde zijn, heeft hij het hele verzoeningswerk van de Heere Jezus in gevaar gebracht. Want de Heere Jezus die kon hem helemaal niet gebruiken, jongens en meisjes. De hoge priester moest het alleen doen. En weet je, en dat is nou zo'n grote les voor de mensen die de Heere Jezus hebben leren kennen, zoals de discipelen. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Als wij de Heere Jezus hebben leren kennen, dan willen we zo graag de Heere Jezus helpen. Dan willen wij zo graag met hem verzoening doen. En dan is het zo'n les, kinderen des Heren, dat dat een werk is van de hoge priester alleen, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En daarom die lijdenstijd, dat is een tijd waarin Gods kinderen moeten leren sterven aan zichzelf. Eer dat zij de Heer Jezus leerden kennen, hebben zij leren sterven aan hun eigen gerechtigheden, aan hun werken. Ze moesten aan het einde van hun werken komen, zodat Jezus alles voor hen werd. Maar dan volgt er een weg met Jezus, waarin zij moeten leren, de hoge priester doet het alleen. En dan zie je soms zelfs wrevel in het hart van Gods kind, als hij helemaal aan de kant gezet wordt. De discipelen die hebben niks bijgedragen in de hof van Gethsemane. Ze vielen in slaap, hij deed het alleen. Doorworstelt hij zijn strijd alleen. En toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen stonden zijn discipelen van verre. Ja, toen hij gevangen genomen werd, toen deed hij het alleen. Hij zegt, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En aan het kruis hing hij alleen. Hij zei tegen Petrus, gij kunt mij nu niet volgen. U kunt niet met mij nu naar het heiligdom. Gij zult mij namaals volgen. Eerst moet mijn werk gereed zijn. En ik kan van u helemaal niets gebruiken. Dat is een les. Gemeente, dat hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus, dat is niet zo eenvoudig. Zijn profetische werk is niet zo eenvoudig. Dan moet je eerst een dwaas worden. Wil je daarna luisteren? En het hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus, dat is nog minder eenvoudig. Want dan moet je gaan leren het leven te verliezen. Om het in hem te vinden. Dat heeft de Heer hier het oude volk van Israël al geleerd. Niemand is erbij. Niemand kan iets toevoegen. Het is alleen zijn werk. Of hij is alles of hij is niks. Daar gaat het vanmiddag ook over. Artikel 22, Nederlandse geloofsbelijdenis, komt dit wel terug. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Dat predikt ons de rijkwijde van de verzoening. Het is voor hemzelf, het is voor zijn huis, het is voor de hele gemeente Israëls. En dat predikt ons de algenoegzaamheid van het werk van Christus. Het is voor het geheel, het is volkomen, het is genoeg. Het behoeft geen aanvulling. Kijk, de Heer Jezus hoefde geen verzoening te doen voor zichzelf. Maar de Heer Jezus doet verzoening voor zijn volk. Daar moeten we wel op letten bij de ceremonieën. Wat hier gebeurt, dat is schaduwachtig. Kijk, die verzoening van Aaron, die was symbolisch. Die verzoening van Aaron was nog niet tot zaligheid. Het was wel voor het hele volk, maar het was niet tot zaligheid. Het was meer heenwijzen, want niet al Gods, het hele volk van Israël is niet zalig geworden. Als ze allemaal zouden delen in de verzoening, zouden ze allemaal zalig geworden zijn. Maar het was schaduwachtig. Net zoals het Pascha in het Oude Testament schaduwachtig was. Het wees heen naar Christus. Kijk, deze grote verzoendag moest zich ook ieder jaar herhalen. Totdat Jezus kwam. En dat offer van de Heer Jezus, jongens en meisjes, dat hoeft zich nooit te herhalen. Wie daar deel aan heeft, die heeft daar deel aan. En de Heer Jezus hoeft niet terug te komen, dat hoeft ook niet ieder jaar. Maar Gods kinderen moeten daar wel dieper worden ingeleid. Hij deed het voor zijn ganse volk. Ja, het zou zelfs genoeg zijn voor de hele wereld. Al zou heel de wereld zalig moeten worden, zou de Heer Jezus niet nog iets erbij moeten leiden. Het is genoegzaam voor de hele wereld. Maar het is niet bestemd voor de hele wereld. Daar zijn onze Dordtse leerregels duidelijk in. Tegen de remonstranten die leren dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Nee, de Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven. Zijn hoge priesterlijke werk is voor zijn ganse volk. En wat ik u nou mag preken, gemeente van morgen, dat is het werk wat de hoge priester deed voor zijn volk. Wat hij deed voor de mensen. Tot in de details toe mag dat hier aan de orde komen. En weet u wat nou nodig is? Dat wij dit werk leren kennen in ons. Want dat moet ook worden toegepast. Die verzoening die de hoge priester heeft aangebracht, gemeente. Hij is een hoge priester die niet alleen verworven heeft, maar hij is een hoge priester die het ook zelf toepast. En die dat doet in de harten van doodschuldige zondaren. Want goddelozen worden gerechtvaardigd. En daarom zullen wij in de beleving, in de ontdekking, een goddeloze moeten worden. Hoe de Heer dat toepast, ik kan dat eigenlijk heel mooi zeggen, jongens en meisjes, met een voorbeeld wat de Heer Jezus zelf gegeven heeft. En dat is het voorbeeld van de tollenaar in de tempel. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. Biddag. De een was een farizeeër, de ander een tollenaar. En die farizeeër, die had zichzelf gerechtvaardigd. Hij was God zo dankbaar dat hij niet was als al die andere grote zondaren. En zeker niet zoals die tollenaar daar. En daar stond die tollenaar. En die tollenaar die zei, wees mij de zondaar genadig. Als je dat letterlijk leest in de oorspronkelijke taal, dan kun je dat ook vertalen met, wees verzoend met mij. Daar heb je het. Die farizeer die had heel veel om zichzelf te verzoenen. Genoeg had. Hij had dat verzoenend offer van Christus niet nodig. Hij ging af gerechtvaardigd, had zichzelf gerechtvaardigd. Maar die tollenaar die stond er helemaal buiten. Die had niks om op te pleiten. Hij had verzoening nodig. En hij kon die verzoening niet aanbrengen. Niks. En wat lezen wij? Deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Meer dan die. En weet u wat ik nu hoop als wij nou zo voorwerpelijk horen? Alles wat die hoge priester doet voor zijn volk. Want dat wordt hier afgeschaduwd. Dat u, dat jij dan in de kerk mag zitten met de beden van die tollenaar. Wees verzoend met mij. Want we hebben dat allemaal nodig. En die verzoening die mag ik u prediken. Vorige week zijn we de preek geëindigd met, zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Die verzoening die mag ik u prediken vanmorgen voor de allergrootste zondaar die in de kerk zit. Maar die verzoening die kan ik persoonlijk u niet geven. Dat is een werk van de Heilige Geest. En hoe wij nu naar huis gaan en hoe wij hier nu mee bezig zijn, dat laat zien, gemeente, hoe wij nu in de kerk gezeten hebben. Of dat is als een farizeer, of dat is als een verloren mens, als die tollenaar. Die verzoening van Christus is voldoende. Het was voldoende voor het ganse volk van Israël voor een jaar om weer onder dat volk te wonen. De rijkwijde van die verzoening, en dat zullen mensen ervaren die erin mogen delen. Wat ligt er dan een ruimte, kinderen des Heren, toen dat open mocht gaan? Dat in plaats dat de schapen nu gedood werden, die herder geslagen werd, zijn bloed gevloeid heeft om de schapen te redden. Wat ligt er dan een rijkwijde, wat ligt er dan een ruimte in zijn dierbaar bloed? Dat bloed dat betere dingen spreekt dan van Abel, want dat bloed, dat roept om verzoening. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Amen.